heb altijd al een keer dat knopje willen gebruiken. Ik wil u verzoeken weer uw plaats in te nemen. En dat gebeurt dan ook. Meneer Elias. Aan de orde zijn de jaarrekening en de begroting van Wil. Ik had al de heer Esser als meespreker aangekondigd. En ik zou de heer Esser de gelegenheid willen geven in maximaal 1 minuut... om zichzelf voor te stellen aan de mensen die hem nog niet kennen. En eventuele zorgpunten alvast. U maakt zich vast heel erg bezorgd over de jaarrekening en begroting. Ga uw gang.
Nee, dank u wel, voorzitter. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Rob Esser, directeur van De Wil. Mijn primaire reden om hier te zitten als meespreker is om invulling te geven aan onze gezamenlijke wens. De samenspel tussen Nieuwegein en uw eigen wil verder uit te bouwen. En wat is nou een betere reden dan 3 belangrijke stukken die hier liggen? De jaarrekening 2017, de begrotingswijze 2018 en de begroting 2019. Ik zit hier dus vooral om te luisteren naar wat u voor vragen en punten heeft. Om die aanvullend op wat ik allemaal al gelezen heb mee te kunnen nemen. En daar samen met het bestuur zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven. Ik heb geen zorgpunten, ik heb wel 2 kanttekeningen. De eerste is dat voor een aantal van de dingen die u volgens mij belangrijk vindt en wil. U met wil inderdaad zaken kan doen. Dat is uitdagend, dat doen we ook als het gaat om de lokale werkteams. Het is mooi om daar die echt progressie in te zien. Hoe we daar voor Nieuwegein een hele mooie beweging aan het maken zijn. Goed voor uw klanten en voor werkgevers. Maar voor een aantal zaken zal u met de collega gemeente aan de slag moeten. Die zijn dus niet met wil te regelen. Die zijn dus met z'n vijven te regelen. En de tweede kanttekening die ik wil maken is dat wil wel eens wat rustigere tijden gekend heeft. En dus voor een forse uitdaging staat niet alleen met de beweging naar lokaal, wil 2.0... maar ook de veranderende arbeidsmarkt, veranderende klantenbestand, wat echt forse uitdagingen heeft. Maar ook de herijking van de opdracht van wil die eraan zit te komen. Ik noem een eenvoudig dossier als de invlechting van de SW-taken, waar u net volgens mij over gesproken heeft. En we hebben nog 5 herenlanden, wat nog voor de nodige dingen gaat zorgen. Dus 2019 en 2018 zijn redelijk pittige jaren. En op een aantal dingen kan ik dus ook niet in de toekomst kijken. En dat zult u dus terugzien in bijvoorbeeld een begroting, waarin een aantal posten nog wat geduid zijn. Maar we hebben er heel veel zin in en we zijn ook heel graag willen met u die samenwerking verder uitbouwen.
Was dat 1 minuut? Niet helemaal binnen de minuut, maar dat geeft niet. Ik vraag nu even aan de raadsrapporteurs, de heer Elias Aarsinger of Troost, of zij nog een toelichting willen geven of een aanvulling op hun advies. Ja, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. We waren niet van plan om inhoudelijk toe te lichten, maar wel even vertellen hoe het tot stand is gekomen. Wij hebben 2 stukken gekregen. Dat was het jaarverslag 2017 en de begroting 2019. De begrotingswijziging 2018, dat was niet, die hebben we niet behandeld. Dat hebben wij niet meegekregen. Wij hebben met z'n drieën de luxe dat we het met z'n drieën hebben kunnen aanpakken. We hebben het allemaal doorgelezen, wat jullie dat niet hoeven te doen. We hebben het, mevrouw Steba dat ook nog even doorbesproken. Ook de concept van de zienswijze dat het college al gaat voorbereid. Daar ligt nu iets voor jullie. Er staan ook een aantal punten die wij dachten dat het aandacht nodig hebben. En een verwijzing naar pagina's waar de financiële informatie staat.
Oké, dank u zeer. Ik zie dus naar het college mevrouw Ergengoor daar nog steeds zit. En mevrouw Steba heeft plaatsgenomen op de plek waar net meneer Van Nes zat. Ik stel voor dat we van start gaan. Aan de orde zijn inderdaad de jaarrekening en de begroting. Stel voor dat we die gewoon als 1 onderwerp behandelen. En dat u uw vragen daarover stelt. Wie mag ik het woord geven? Ja, meneer Elias.
Zoals u merkt grijp ik iedere kans aan om een vraag te kunnen stellen. Dus ik grijp me ook deze keer maar weer. Zowel in de jaarrekening 2017 als de begroting 2019 heb ik het in ieder geval niet gezien. Maar misschien vergis ik mij. De scheiding tussen de verschillende gemeentes en met name de resultaten ook. Zodat die onderling vergelijkbaar kunnen zijn. En ik vraag mij of dat in de toekomst wel gaat plaatsvinden. Dus dat we helderheid krijgen over de resultaten die Wil levert ten opzichte van de gemeente Nieuwegein.
Mevrouw Eichhoorn.
Ja, klopt. Die ontbreekt. onderbreken op een aantal punten. En daarover zijn we met Wil in gesprek. Dus als die informatie die is, want die schijnt wel beschikbaar te zijn, dan komt die ook naar u toe.
Ja. Iemand anders op dit onderwerp? Zo niet. Andere vragen?
Ja. Aanvullend, voorzitter, dank u wel. Aan de wethouder, u zegt die komen ter beschikking voor het moment dat we de jaarrekening vaststellen of de begroting? Of?
Nee, dat wordt daarna.
Anderen op dit onderwerp? Zo nee. Andere vragen? Ja? Mevrouw Spalburg, gaat u gang.
Ja, ik ben het eens met meneer Esser dat hij voor grote uitdaging staat. Het is een helve job wat u allemaal moet gaan doen. En daar maken wij ons wel een beetje zorgen over het ziekteverzuim. Want eigenlijk is dat al vanaf dag 1 is dat best wel hoog. Het wordt eigenlijk alleen maar hoger. Ik kan me voorstellen, want ook met die invlechting van pauwweer staat er dat dat een risico is. Omdat er toch weer een hoop gaat gebeuren. En dan staat er wel elk jaar dat HR er hier extra aandacht aan zal geven. Maar ja, wat gaat u doen om de oorzaken van dat ziekteverzuim zeg maar te verbeteren? Want het lijkt niet te werken.
En van wie wilt u een antwoord op deze
vraag?
Ja,
de wethouder dan maar. Ja, ja.
Mevrouw Eggegoor.
Wat ik ga doen? Op korte termijn, mevrouw Spalburg, kennismaken met meneer Esser, want dat had ik nog niet gedaan. En dan komt dit onderwerp zeker aan de orde. En dan krijgt u daarop een antwoord van mij.
Mag ik nog even dan?
Ik zag de heer Elias ook, die gaat over dezelfde vraag.
Ja, ik zou wel graag een aanvullende vraag willen stellen. En misschien is die wel bestemd voor meneer Esser. Ik kan me voorstellen dat bij een stijgend ziekteverzuimpercentage er ook met enige regelmaat een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsvindt. En ik vraag me af of dat recent heeft plaatsgevonden of dat op korte termijn gaat plaatsvinden. Juist ook om die oorzaken boven water te krijgen.
Ik stel voor dat we de reactie van mevrouw Spalberg ook gelijk even inventariseren, die allebei dan meenemen.
Wat was dat ook alweer? Ja, nou weet ik het even niet meer. Laat maar.
Dan mag u nog even nadenken. Het ziekteverzuim.
Als u nu eens naar achteren kijkt, zo, daar.
Oh, sorry. En meneer Troost, ik kom straks bij u.
Het is hetzelfde onderwerp, met eigenlijk een afgeleide van de vraag die ik hem meteen achteraan wil sturen. Dat wel interessant is misschien.
Het gaat,
als u mij toestaat.
Gaat over het ziekteverzuim?
Ja.
Oké, dan stel ik voor dat u die vraag nog stelt. Dan kom ik daarna bij de heer Verdam. Maar ik stel voor dat we ook eerst het college even aan het woord laten. Meneer Troost.
Met u een goede vraag kan het probleem nog vereenvoudigen. Ik heb die percentages ook gezien. Maar wat mij interesseert daaraan, en wat eigenlijk voor ons allemaal wel boeiend is, waar bestaan die percentages uit? Dus ik ga met de vorige spreker mee. Doe eens onderzoek en vertel eens, zijn het alleen maar mensen uit de administratie, personeelszaken? Zijn het de deskundigen die het moeilijke werk doen? Die we met raadsinformatieavond ontmoet hebben en bewondering voor hebben gekregen, omdat ze zo ontzettend gemotiveerd zijn. Waar hebben we het over? Het is een hoog percentage. Is daar een lijn in te ontdekken waar je hem aan kunt pakken?
Oké, ik vat hem even samen, ook om even voor te zorgen dat het voldoende politiek blijft. Het gaat over het ziekteverzuim in relatie tot het medewerkerstevredenheidsonderzoek en de nadere duiding daarvan. Mevrouw Eggegoor?
Ja, ik ben even in verwarring, want ik had de indruk dat meneer Elias een vraag stelde aan meneer Esser. En volgens mij stelt meneer Troost een vraag aan mij, maar dat was een aansluiting op de vraag van meneer Elias.
Ja,
dus
ja, dat is ook mijn verwarring. Van wie wilt u antwoord? Ik stel anders voor dat u eventueel beide reageert, maar dat mag u samen anders ook afstemmen. Meneer Esser.
De opmerking van de heer Troost is denk ik een hele belangrijke, wat hij volgens mij van ons nodig heeft om goed beeld te kunnen schetsen van liggen we op koers of niet, of wordt het slechter, of werkt HR niet, ligt in de analyse van wat is nou de oorzaak van het ziekteverzuim en hoe ver is dat werkgerelateerd. Want dat is volgens mij de hamvraag. Wethouder zei van dat gaat wel het onderwerp van het gesprek en het lijkt me logisch dat wij dan in het DB zorgen dat er een notitie niet alleen naar uw raad gaat of een memo, maar dan naar alle raden waarin we daar iets meer duiding aan geven omdat het een zorg is. Ik weet uit de praktijk dat een groot deel is niet werkgerelateerd. Dat is in ieder geval een belangrijke, dus dan zou je kunnen zeggen, dat zeggen onze eigen arbeidsdienst ook, je hebt pech. En dat is langdurig pech, maar dat is dus één ding. Het andere, MTO, medewerkerstevredenheidsonderzoek, hebben we recentelijk gedaan. Onze medewerkers geven ons 7,2, dat is hoger dan de jaren daarvoor, dus we hebben een stijgende lijn omhoog. Dus het is niet zo dat de organisatie in mineur is en dat bij medewerkers de spirit ondertussen aan het verdwijnen is. De werkdruk is wel dusdanig hoog en groot, ook met allerlei complexe operaties, dat dat echt een risico is waar we op te managen hebben. Maar als het gaat over zijn medewerkers nog steeds gedreven en oprecht, ja, dat zijn ze nog steeds en ze waarderen het werk en de organisatie nog steeds beter.
Mevrouw Spalbos heeft volgens mij een aanvullende vraag.
Ja, u zegt het is waarschijnlijk persoonlijk, maar er staan drie redenen. Er blijft het hoge werkdruk, wat u net al noemde. En niet optimale arbeidsomstandigheden. Kunt u daar dan wat van zeggen? Is dat het gebouw of is dat de plek? Wat bedoelt u daarmee?
Dat is een euvel waar meer organisaties mee te kampen hebben. Waarmee die medewerkers minder prettig is een kantoortuin. De kantoortuin SEC. Veel drukte, veel klantcontacten en dat leent zich niet altijd even goed voor ons werk. En tweede is klimaat. Het klimaat op de, achter het glas is niet optimaal.
De heer Elias, maar ik zag ook volgens mij nog een vraag van de heer Van Dam. Dus denk ik eerlijk om daar even naartoe te gaan.
Heeft het ziekteverzuim, is dat niet het gevolg van de werkdruk naar de cliënten toe? De overtolligheid aan vragen die terugkomen vanuit uw cliënten? Ik heb begrepen dat dat nog wel eens tot enorm veel tijd kost van de medewerker. En ik wil ook graag weten wat de gevolgen zijn voor de aanvragers omtrent het overschrijden van de aanvraagperiode.
Meneer Essen, mag ik u daar het woord over geven?
Het eerste punt gaat over de zorg. Wat is eigenlijk de oorzaak van dat ziekteverzuim? Is dat, in hoeverre is dat werkgerelateerd? En dus het heeft dat te maken met klanten. En onze eigen arbeidsdienst die gesprekken voert, zegt dus dat in hoge mate dit niet werkgerelateerd is. Dus dat ligt in de privésfeer van mensen. Het gaat altijd om vertrouwelijke informatie, dus ik neem die rapportages wel uitermate serieus en denk van, ik zie daar dus ook een belangrijke vestiging in van, soms is er niet iets aan te doen. Daar waar er wel iets aan te doen is, proberen wat te doen en dat moeten we denk ik scherp maken wat dan onze acties zijn en hoe we die inzetten en dat die effecten hebben. Dat heb ik net volgens mij gezegd dat we met mevrouw Eggenhoor gaan bespreken. Het andere als het gaat over de... ben ik uw laatste punt even kwijt.
Dat is de vraag. Heeft de overload aan...
Ja, de consequentie van de dienstverlening van klanten. Ja, ja die is op een aantal teams drukt dit ziekteverzuim zwaarder dan andere. En een van de teams waar dat zwaar op gedrukt heeft, is het team bijzondere regelingen. Wat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de minimaregeling en de bijzondere bijstand. En dat ziet u in de kwartaalrapportages ook gewoon terug, dat we daar overschrijdingen op hebben. En daar investeren we op. En dan soms heb je dan weer pech dat daar weer mensen uitvallen. Maar dat lijken we nu gewoon boven te hebben en is een beweging vooruit. Volgens mij zijn er ook vragen over gesteld. En daar is een antwoord op gekomen, wat volgens mij redelijk duidelijk is hoe we daar nou beweging vooruit. Dus dat heeft consequenties soms op de dienstverlening aan klanten. Ja.
Volgens mij ging ik nu naar meneer Elias eerst.
Ja. Ik heb nog een aanvullende vraag, ik had een vraag erbij.
De laatste dan, sta ik u toe.
Heeft dat dus gevolgen voor de aanvraagperiode?
Volgens mij heeft meneer Essen termijn gesteld dat inderdaad klopt. Die vraag is beantwoord. Die vraag is beantwoord. Dat heeft inderdaad soms gevolgen voor de dooroptijden. Ik ga naar de heer Elias.
Ja, wat mij nog triggerde in het antwoord van meneer Esser over de medewerkerstevredenheidsonderzoek, de 7.2, hè? Nou, dan laat ik het even vrij vertalen als ruim voldoende. Maar er zit voor mij ook nog heel veel groei in. Dus ik heb eigenlijk twee korte aanvullende vragen. Waar wilt u naartoe groeien in 2019 en waar kwam u vandaan? Want dat cijfer heb ik nog even gemist.
Ons dieptepunt was een 6,8. En ons hoogtepunt zou ik niet kunnen zeggen. Ik kan een 9 zeggen, maar dat is niet reëel. Dat haalt bijna geen enkele organisatie. Ik zou een 7,5 bijzonder mooi vinden, gelet ook op wat we allemaal voor ons hebben liggen.
Oké. Ik stel voor dat we naar mevrouw Spalburg gaan. Ik geef erbij de gesten mee. Zorg nou dat mevrouw Eggerhoor zich ook niet gaat vervelen. Mevrouw Spalburg.
Ja, toch nog een kleine reactie op wat meneer Essen zegt over die, tijd van de bijzondere bijstand. En daar hebben wij inderdaad vragen over gesteld. En u zegt dat er wordt aan gewerkt. Heeft u enige idee wanneer dat korter gaat worden? Want 4 maanden wachten totdat je een keer hulp krijgt als je in de schulden zit, is heel lang. Dus u heeft aangegeven dat eraan wordt gewerkt. Maar hoe lang gaat dat dan duren voordat dat resultaat oplevert?
Meneer Esser. Mevrouw Eichengoor.
Ja, mevrouw Spalberg, u hebt daar technische vragen over gesteld. En die antwoorden komen morgen naar u toe. Dus dan hebt u gewoon op papier met percentages en de maatregelen hoe het, wat de status op dit moment is. Kunt u daar voorlopig mee uit de voeten? Ik kan u. Haal ik even de mail uit.
Dit wordt mij te technisch. Volgens mij komen er morgen antwoorden en daar kunt u kennis van nemen. En anders mag u er in de raad op terugkomen. Dat mag altijd natuurlijk.
Ik ben ook wel bereid om het nu te doen, maar dat kost weer tijd.
Ja, laten we dat niet doen op die manier. Zijn er andere vragen op dit onderwerp? Of andere vragen? Meneer Hak.
Dank u wel, voorzitter. De herindeling van Vianen straks per 1 januari naar 5 herenlanden. Daar zit natuurlijk een onzekerheid in. En wat zouden of zullen de gevolgen zijn op dit moment? Want we weten niet zeker of 5 herenlanden instapt.
Ja, dat hangt er vanaf welke keuze er wordt gemaakt. En op dit moment is afgesproken, dat heeft u denk ik ook gelezen, dat bij de samenvoeging van de gemeentes iedereen voorlopig nog even blijft waar die zit. Dat betekent dat Vianen gewoon gebruik maakt van de diensten van de WIL en de andere 2 gemeentes van de partij waar zij op dit moment zaken mee doen. En dat blijft een half jaar zo en daarna wordt er een keuze gemaakt of de volledige gemeente 5 herenlanden de diensten gaat afnemen bij de WIL of niet. En wat daarvan de consequenties zijn, dat moeten we dan inventariseren.
Ja, meneer Hak.
En dat betekent verder dan, mevrouw Eggerhoor, dat stel dat er de gemeente zou uittreden, want dan hebben we het over 1 gemeente, dat conform de regeling van de WIL wordt afgehandeld, ook financieel.
Ja, want dan treedt Vianen formeel uit de gemeenschappelijke regeling. En daar is in de statuut iets over gezegd hoe dat geregeld moet worden. Zowel procedureel als ook financieel.
Helder. Nog aanvullende vragen op dit onderwerp? Andere vragen? Ja, meneer Assingen.
Dank u, voorzitter. Ander onderwerp. De heer Esser zegt over het veranderende of een groeiende klantenbestand. Een van zijn de statushouders. Ik heb daar een vraag over. Wil op dit moment voor het WIL geen doelgroepenbeleid, behalve voor de jeugd. En in de technische vragen die van de week waren beantwoord, was er al ergens gezegd dat de andere gemeenten daar al twijfels over hebben. En mijn vraag is of wij als Nieuwegein ook, of WIL ook, van plan is of iets aan het voorbereiden is om voor statushouders een speciaal beleid op te stellen en te voeren. Een speciaal doelgroepenbeleid.
Voorzitter, mevrouw
Eggerhoor. Ja, daar kijken we naar wat we daarmee doen. Het klopt dat er op dit moment geen doelgroepenbeleid is anders dan voor jeugd. Dus niet voor statushouders. De afspraak is dat statushouders in principe worden geplaatst eerst in klantgroep 2. En op die manier ook wordt gekeken en ook intensief met hun wordt gekeken van wat kan niet. Vaak is er een taalachterstand. Soms zijn ook gewoon diploma's niet helder of niet goed vergelijkbaar. Dus die groep krijgt wel degelijk aandacht. En daar wordt ook zoveel mogelijk maatwerk voor gemaakt. Maar op dit moment hebben ze geen aparte status, om het maar op die manier te zeggen, binnen de WIL. En we zijn aan het kijken hoe zich dat uitwerkt. En of we daar dus in de toekomst iets mee moeten of iets mee kunnen.
Ik zie mevrouw Bijvoet ook al reageren, maar volgens mij is het ook al een deel van het antwoord wat technisch beantwoord is. Want u heeft daar ook vragen over gesteld. Ik sta u toe om een korte aanvullende vraag te stellen.
Ja, dank u wel. Want uit de beantwoording van de technische vragen, die inderdaad goed gelezen zijn door meneer Assinger, dat doet mij deugd. Maar uit die beantwoording bleek dat het echt erbarmelijk is hoe weinig statushouders aan het werk komen. Voor de jeugd hebben we een doelgroepenbeleid, omdat wij niet willen dat ze permanent in de uitkering belanden. Nou, voor statushouders geldt dit nog 10 keer erger. Die blijven echt eindeloos en horen het goed, ook eindeloos in de uitkering. Dus ja, dat doelgroepenbeleid, meneer Essen zegt, er valt te onderhandelen met de WIL. Hè. Er zijn verschillende dingen waar we gelijk zaken kunnen doen. En nou is de vraag of dat doelgroepenbeleid, of daar dan met 5 andere gemeentes overeenstemming voor moet zijn. Of kunnen wij dat via een amendement of een motie, kunnen wij daarvoor zorgen dat die statushouders, en dat is echt super zorgelijk hoe weinig er aan het werk komen, dat daar verandering komt in die situatie.
Mevrouw Eggegoor.
Ja, ik hoor uw zorg. En ik stel voor dat ik dat met de WIL ga bespreken. Is dat voor u voldoende?
Mogen we dit noteren als toezegging?
Dat ik het ga bespreken. Wil je daar wat aan toevoegen, Daisy?
Oh. En dat u de raad daar wellicht ook iets over terugkoppelt?
Ja.
Meneer Essen.
Ik kan hem misschien nog concreter maken. Dit jaar is het jaar waarin het meerjarenbeleidsplan, wat nu 4 jaar actueel is, herijkt wordt. Het meerjarenbeleidsplan is bij uitstek het plan waarin u als gemeente en als gezamenlijke gemeente de kaders kan meegeven hoe we willen de komende jaren. Dus als er ergens een moment is om met elkaar te bepalen dat er nieuwe doelgroepen bepaald moeten worden, is dit moment. Dat is een logisch moment wat gewoon in routing gaat komen, wat gewoon in het bestuur gewoon voorbereid wordt en dan op voorzienswijze aan alles voor hier in de raad komt. Dus de toezegging is, wordt sowieso al ingevuld. Maar u heeft daar natuurlijk zelf keuzes in te maken. Maar dit is wel het moment.
Mevrouw Bijvoet.
Mag ik dan een voorzetje doen en mag ik mijn medecommissieleden vragen wat zij van de cijfers vinden die doorgekomen zijn de laatste tijd? De SP heeft al eerder in februari of zo, meen ik, vragen gesteld, technische vragen, waarom bleek dat gewoon maar 14 van de 180 statushouders aan het werk zijn. En ik zou mijn medecommissieleden willen vragen, goh, wat vinden we hiervan?
Heeft iemand een reactie op mevrouw Bijvoet? Meneer Verhaar.
Ja, ik voel me hier eigenlijk een beetje ongemakkelijk bij. Ik kan me herinneren dat een aantal jaren geleden een discussie was over Roma. En dat daar geen cijfers over beschikbaar zijn. En dat die niet gegeven worden omdat er volgens de gemeente niet wordt bijgehouden hoeveel Roma er in de WIL zitten. Nu wordt hier gesproken over statushouders en cijfers. Ik wil even benadrukken dat een statushouder is geen groep. We praten hier over Nederlanders. Statushouders is iets wat geweest is. Ze zaten in een asielprocedure. En het zijn nu Nederlanders woonachtig in Nederland met het Nederlandse burgerschap. Dus behandel ze ook zo.
Mevrouw Bijvoet. Daarna ga ik naar meneer Thomas.
Ja, meneer Van Haar, ja, was het maar zo dat ze ook zo gezien worden op de arbeidsmarkt. Was het maar zo dat we dat zo op die manier kunnen zien. Maar dat is, het is achterhaald. Het zijn natuurlijk mensen die mee moeten gaan draaien. Maar als de cijfers zo achterblijven, dan moet daar iets extra's gedaan worden. Ons inziens.
Ik ga even naar meneer Thomas en daarna naar mevrouw Spalburg.
Even een reactie op meneer Verheijen. Statushouders zijn geen Nederlanders. Hebben niet de Nederlandse nationaliteit. Ze hebben alleen de bevoegdheid om in Nederland te wonen. Ja? Maar zijn op dat moment nog geen Nederlanders.
Dank u wel, mevrouw Spalburg.
Ja, in het verlengde van het antwoord van meneer Thomas. Volgens mij hebben ze een vergunning voor 5 jaar. En daarna wordt alles opnieuw bekeken. En ik denk als mensen zo veel problemen hebben gehad voordat ze hier überhaupt zijn aangekomen. En alle problemen die ze verder allemaal hebben. Dat ik denk dat het prima is dat deze groep extra aandacht krijgt.
Ik kan mij zo voorstellen. Ik kijk ook even naar de klok. Over 5 minuten is dit agendapunt ten einde. Tenzij u daar ernstig bezwaar tegen maakt. Het lijkt me ook goed om gewoon te kijken of er animo is voor een motie of een amendement. Had u eigenlijk al aangekondigd, mevrouw Bijvoet, en dat even na deze vergadering met elkaar kort te sluiten. Zijn er nog laatste vragen over andere onderwerpen? En anders ga ik met u inventariseren naar uw zorgpunten. De heer Elias.
Ik heb eigenlijk nog wel een lijstje, dus ik hoop dat we er doorheen komen de laatste 5 minuten. Maar een van de vragen die ik heb is de effectiviteit van de reïntegratie-instrumenten. Er is een behoorlijk budget wordt daarvoor vrijgemaakt. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, hè, om mensen sneller en beter aan de baan te kunnen helpen. Maar ik ben ook wel benieuwd of er wel eens gekeken is naar de effectiviteit van die reïntegratie-instrumenten. En met name dan in relatie tot de schadelastbeperking. Ik weet niet precies aan wie ik de vraag moet stellen, maar ik zou hem graag ergens in het midden willen leggen.
Dan ga ik in instantie naar mevrouw Echtgoor.
In de kwartaalrapportage staat een tabel en die gaat over de effectiviteit van de reïntegratie. En dan worden de plaatsingen in termen van schadelastenbeperking doorgerekend en ook afgezet in benchmarktermen. En dat scoort wel gewoon boven gemiddeld. Dus we zijn effectief. En u kan dus ook zien van hoeveel euro's u inzet en hoeveel euro's veel meer u daarvoor terugkrijgt in termen van schadelastbeperking. Dus dat staat in de kwartaalrapportage.
Ja, ik zou er graag een aanvullende vraag over willen stellen, want u noemt het woord plaatsing en dat triggerde mij gelijk. Ik lees dat er 800 plaatsingen zijn gerealiseerd en dat u in 2019 weer iets vergelijkbaars wil gaan doen. Maar ik ben wel benieuwd naar de definitie van plaatsing. Als ik goed geïnformeerd ben, is een plaatsing op het moment dat een cliënt in contact wordt gebracht met een werkgever. En het zou ook een heel kortstondig dienstverband kunnen zijn, bijvoorbeeld van 1 dag. Dan is het een plaatsing. Kunt u aangeven hoeveel plaatsingen er zijn gerealiseerd die een duurzaam karakter hebben, al dan niet part-time? Bijvoorbeeld een half jaar uit de uitkering.
Meneer Esser.
Het is een technische vraag. Grofweg rekenen wij tot duurzame plaatsingen die plaatsingen die langer dan 6 maanden zijn. Dat zijn plaatsingen op regulier werk. U heeft volgens mij ook iets gezegd over van wil geen draaideurklanten hebben. Volgens mij is grofweg in 2 jaar tijd stroomt tussen 10% en 15% van onze klanten in. Dus de meeste klanten stromen gewoon definitief uit. Die zien we niet meer terug. En dus in termen van als je dan, vandaar dat wij ook conform de Divosa benchmark mogen rekenen als wij iemand plaatsen volgens een specifieke definitie, dus niet alle 800, maar een specifiek aantal daarvan, die mogen we 18 maanden doorrekenen op schadelastenbeperking voor de uitkering. En dat is een conform de, dat is een technische invulling, maar zo rekenen we en zo ziet de praktijk er ook ongeveer uit.
Meneer Elias, ik constateer ook dat dit
een
beetje over het randje is van het technische. Dus als u nog meer vragen heeft in deze trant, stel ik voor dat u die schriftelijk stelt.
Ja, nou, hij is meer in termen. Het is wel een politieke vraag, omdat met name mijn partij ervoor staat dat zoveel mogelijk mensen duurzaam uitstromen naar een betaalde baan. Dus
ja, die invalshoek. Maar uw partijstandpunt bepaalt niet of de technische vraag.
Nee, oké, maar dat, ik denk, dat ik geef in ieder geval toelichting op uw eigen stelling. Maar misschien nog 1 korte vraag, en dan zal ik u daartoe beperken. Okay. 10% tot 15% is dat van de 1350 cliënten die dan duurzaam uitstromen. Dan ben ik verder ook met eventueel technische vragen.
Meneer Esser.
U overvraagt me nu.
Ik stel toch voor, meneer Elias, want dat u vraag stelt is zeer aan te bevelen. Maar doe dat even schriftelijk. En dan neem ik aan dat er voor de raadsvergadering antwoorden komen. Ik wil gezien de klok wil ik toe naar een inventarisatie. Terwijl er...
Ik heb maar 1 vraag.
1 vraag. Dan sta ik die nog toe en dan gaan we inventariseren.
Dank u, voorzitter. Dat was trouwens een heel kort agendapunt dat we nu voor hadden. Ik heb een vraag. Wil heeft een van de speerpunten is de transformatieagenda 2.0. Daar wordt een budget van 3 ton genoemd voor experimenteerruimte. En de vraag is eigenlijk in eerste instantie aan de wethouder en aan de Wil, maar eigenlijk ook aan de de rest van de raad is, wat gaan we daarmee doen? Is daar ruimte om bijvoorbeeld te experimenteren met regelvrij inkomen? Of wat gaan wij doen met die 3 ton experimenteerruimte?
Mevrouw Eggegod.
Dat experimenteerbudget heeft betrekking op het onderdeel werk wat de WIL uitvoert. En daar komt een plan voor. Dus daar wordt op dit moment over nagedacht. Wat dan precies geëxperimenteerd gaat worden.
Ja, dan gaan we nu naar evaluatie. Ik vraag de heer Elias. Namens VVD zijn er nog zorgpunten of aandachtspunten die u mee wilt geven voor het groentje?
Ja, die wil ik zeker. Wat voor mij wel een groot zorgpunt is, dat is de ontwikkeling brede zaken binnen het sociaal domein. Meneer Essen gaf terecht aan de komst van de SW. Ik zie geinwijs met al haar ontwikkelingen die opgenomen moeten worden in de ambtelijke organisatie. Ik zie een lokaal werkteam ontstaan. Nou, misschien ben ik er nog één of twee vergeten, maar er zijn wel heel veel ontwikkelingen die heel erg ingrijpend zijn en ook niet losstaan van elkaar. Okay. En dat wil ik graag nog als zorgpunt meegeven aan alle mensen die erbij betrokken zijn, om daar toch heel goed naar te blijven kijken of dat proces zorgvuldig doorlopen wordt.
Ja, hoog aantal en samenhangende ontwikkelingen. Mevrouw Spalburg, namens PvdA.
Wij zullen meedoen met de motie die GroenLinks gaat indienen.
Oké, dat klinkt heel mysterieus. GroenLinks.
En GroenLinks gaan waarschijnlijk een motie indienen, of bijna zo goed dan zeker, over de doelgroepenbeleid statushouders. In ieder geval, dat is een van onze zorgpunten. Andere zorgpunten zijn ook de wachtlijsten minima. Dat is hier van een zorg. Dan kijken we of, wat we daarmee gaan doen.
Meneer Van Haar.
Registratie van cijfers. En ik wacht ook op de motie van GroenLinks af om dat verder te bespreken in de fractie.
Oké, dank u. CDA.
Geen vragen verder in helder, voorzitter.
Dank u. D66.
Geen specifieke zorgen, maar wij zijn wel benieuwd naar de motie inderdaad over de statushouders.
Okay. Meneer Monkel, ChristenUnie? Nee. Mevrouw Verbeek? Nee. Meneer Troost?
Voorzitter, ik deel het gevoel van de VVD en meneer Stefano. We hebben wat dat betreft rare ervaringen meegemaakt. Dat moet zich niet herhalen nu op een ander niveau. Dus wij zullen dat in onze fractie eens bespreken.
Dank u zeer. Meneer Vertam.
Ons zorgpunt is de afhandeling van de aanvragen omtrent de bijzondere bijstand.
Goed, meneer Thomas.
De groepering statushouders. Ik zit daar een beetje met een dilemma. Van de kant van de statushouders mag ook iets verwacht worden. In ieder geval tot ze de Nederlandse taal goed leren. En nou, dat is type iedereen. Komt dat in orde? Want dat wordt ook. Dan komt er in feite dat thuis nog gewoon de eigen taal wordt gesproken. Ja, ik zie daar de schouders worden opgehaald. Maar je bent hier in Nederland, dus je hoort ook verzoenlijk Nederlands te praten.
Wij noteren beheersing van de Nederlandse taal. Mevrouw Bijvoet als laatste.
Ja, dank u wel. Ja, ik denk dat we niet een motie gaan schrijven waarin we mensen verplichten om de eigen taal thuis te controleren. Wordt wat lastig. Ja, de statushouders hebben natuurlijk wel onze aandacht. En of we dat al dan niet wanneer in een motie of amendement gaan gieten, dat weet ik. We gaan in gesprek met GroenLinks en PvdA en anderen om te zien op welk moment we dit in zullen dienen. Want ik wil het advies van de heer Esser van harte over nadenken. Om het op een ander moment te doen als er een beleidsplan. Maar we zullen in gesprek gaan.
Dank u zeer. Dan zijn we volgens mij toe aan het einde van dit onderwerp. Tenzij, dat heb ik bij het vorige punt ook gedaan, of de heer Esser nog heel kort iets zou willen zeggen. Nee. Als we meepraten. Nee, dat is niet het geval. Dan komen we wat mij betreft toe aan het volgende agendapunt.